Ik vraag wel eens aan jongens en meisjes. Als er nou geen hemel en hel was. Als er nou na de dood niets meer was. Zoals de meeste mensen toch geloven. Zou je dan nog naar de kerk gaan? Zou je dan nog geloven? En de meeste jongelui die ik dan tegenkwam, die zeiden nee, dan niet natuurlijk. Dan zei ik, geloven jullie dan alleen voor het hiernamaals? Ja, ja. Dan lijkt jullie geloof wel meer angst. Vroeger op de gezelschappen, ook in Rotterdam-Zuid, zeiden de mensen, God is het waard om gediend te worden, al was er geen hemel tot beloning en geen hel tot straf. Kijk, dat is klare taal. God is het waard om gediend te worden, ook zonder hiernamaals. Het zal in deze preek veel over het hiernamaals gaan, maar daarom juist. Denkt u maar aan Hiskia, die nog jong was en moest sterven. Bereid uw huis, want gij zult sterven, zei de profeet. Maar Hiskia, het bedroefd, keerde zich om en schreeuwde tot God. Nu al, mijn taak is nog niet af. Hij had ook nog geen kinderen. Hij was koning van Israël. Hij was nog niet aan sterven toe. Hij riep het uit, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. En dan komt de profeet terug en die zegt, je krijgt nog 15 jaar. Hij is genezen. Ja, dat gebeurt nog steeds. Dat mensen genezen worden op het gebed. Niet altijd, niet overal, maar wel vaker dan je denkt. En dan zingt Hiskia het uit. De levende, die zal u loven. Zoals de psalmen zingen, in het stille graf zingt niemand Heere lof. Als je eenmaal dood en begraven bent, dan is er geen lofprijzing voor God meer. Zo beleefde men dat in het Oude Testament. Wist u dat? Wisten jullie dat? In het Oude Testament gaat het om dit leven. Denk maar aan Hiskia. Denk maar aan de psalmen die we zongen. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. In het Oude Testament dachten de gelovigen dat het met de dood afgelopen was. Wist u dat? In het stille graf zingt niemand Heeren lof. Dan werd je, ja, vergaderd bij de vaderen. Verder konden ze als regel niet kijken. Het ging om het beloofde land, hier en nu. En de grootste zegen was als je heel oud zou mogen worden. En je kindskinderen zou mogen zien. Vrede over Israël. U zegt, er zijn wel enkele psalmen die over hierna gaan. Dat klopt, gelukkig ook maar. Maar het zijn uitzonderingen hoor. 17, 49 en 73 en dan heb je het gehad. Het zijn natuurlijk wel hele mooie psalmen. Psalm 73. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden naar uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Dus af en toe had men in het Oude Testament even zicht op wat er na de dood zou komen. Maar dat is uitzondering. De regel is zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. En dat zingen wij toch ook? Pas in het Nieuwe Testament, pas de Heer Jezus Christus geeft meer licht over hierna. Hij spreekt ronduit over de opstanding der doden. Wat de Sadduceeën niet geloven. En dan zegt Jezus, hebt gij niet gelezen dat God de God van Abraham, Isaac en Jacob is? God is geen God van doden, maar van levenden. Voor hem leven zij allen, zegt Jezus. Voor hem leven zij allen. Je bent niet dood, de Heer heeft je geroepen, zegt een lied. Dat is nieuwtestamentisch perspectief. En dan komt er ook meer licht over hemel en hel. Wat in het Oude Testament nauwelijks aanwezig is. Lazarus de bedelaar mocht naar de schoot van Abraham. En de rijke man sloeg zijn ogen op in de hel. Hemel en hel. Die zijn er. En het is vooral Jezus die daarover gesproken heeft. Ook over de hel. De meeste teksten over de hel komen uit de mond van de Heer Jezus. Wist u dat? Dat is de heiland die het meest gewaarschuwd heeft voor de hel. Waar de worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Maar de moordenaar mag naar het paradijs. De bekeerde moordenaar wel te verstaan. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dus in het Nieuwe Testament, dankzij de Heer Jezus, komt er meer zicht over dood en graf heen. En daarover gaan ook de vragen die ze in Thessalonica aan Paulus gesteld hebben. Wij hebben dat gelezen. Er zijn daar sterfgevallen in de gemeente, die nog maar kort gesticht was door Paulus. Hoog in Griekenland, het huidige Saloniki. Er is nog of weer een protestantse gemeente. Ik ben daar zelf geweest, Saloniki. Er zijn een paar mensen gestorven nadat Paulus is vertrokken. En Paulus hoort dat via Timotheus. En het ontroert hem. Hij heeft ze gekend. Hij had er een band mee, al was hij er maar kort geweest. Zoals ik als predikant nog wel eens een rouwkaart krijg uit een vorige gemeente. Dan doe je hem open en dan denk je, wie nu weer? En dan is het iemand die je goed gekend hebt. Een jongere of een oudere uit je vroegere gemeente. En dat ontroert mij altijd heel diep, zo'n rouwkaart. Was hij nog jong? Was hij ook wat ouder? En je schrijft of gaat condoleren. Condoleren. Meelijden met de rouwdragende. En je vraagt, was er een lijdensweg? Heeft iemand veel strijd gehad? Was het een natuurlijke dood? Of een gewelddadige? Of suïcide, alles komt voor. Maar vooral is iemand behouden. Je kijkt dan altijd naar de tekst boven de rouwkaart. Hebben ze hoop? Sommige mensen schrijven daar onze tekst, 1 Thessalonicenzen 4. Vers 13, wij treuren staat er dan, maar niet als degene die geen hoop hebben. En dan denk ik, gelukkig, ze hebben hoop. Hoop dat de overledene opa, oma of een jongere in Christus is ontslapen. Dan is er nog wel verdriet, maar dan is er tegelijk toch ook hoop op behoud. Wij treuren wel, maar niet als zij die geen hoop hebben, zegt onze tekst. Maar nou het verband van die tekst. Want wat is de vraag die ze aan Paulus gesteld hebben? Ze hebben een vraag aan Paulus gesteld via Timotheus. Wat gebeurt er met die overledenen op de grote dag des Heren? Zullen wij ze niet voor zijn, wij levenden? Zullen degenen die ontslapen zijn niet achterblijven? Nou, dat kunnen wij ons bijna niet indenken, die vraag. Wij hebben andere vragen. We hebben vragen over de tussentijd. Waar zijn onze doden nu? Sterven en dan? Wat is de hemel? Wat is de hel? Ik ben vanavond, dan weet u, de aanleiding gevraagd in Nieuwe Kerk aan de IJssel een leerdienst te houden over dit onderwerp. En ik kreeg rijen vragen van de jongelui daar. Wat is de hemel? Wat is de hel? En al die vragen meer. Vragen over na de dood. Die jongelui stellen. Vragen over de tussentijd vooral. En dat zijn reële vragen hoor. Ik probeer daarop in te gaan. Maar het was niet de vraag die ze aan Paulus stelden. De vraag die ze in Thessalonica aan Paulus stelde is: zullen wij straks, als de Heer Jezus komt op de wolken en wij zullen hem zien en tegemoet gaan, zullen wij dan niet de doden voor zijn? Onze geliefde gestorvenen, blijven die dan niet achter? En dat is best een reële vraag natuurlijk. Wie gaan het eerst de Heer Jezus tegemoet? De dan levenden of de ontslapenen? En dan geeft Paulus dit antwoord. Broeders, zusters, ik wil niet dat gij onwetende zijt over degenen die ontslapen zijn. Opdat gij niet bedroefd zijt als degenen die geen hoop hebben. Daarmee bedoelt hij de heidenen. Die hebben geen hoop. Die denken dood is dood. Maar jullie mogen hoop hebben, jullie christenen. Als wij gestorven zijn in Christus, zullen wij ook met hem leven. En wees maar niet bang, dan zullen de doden eerst opstaan. Dat zeggen wij, zegt Paulus in deze brief. Door een woord des Heren, dat zij die overleden zijn, ons niet zullen voor zijn. God zal ze eerst opwekken, als de bazuin klinkt en als de aartsengel gekomen is. Als de grote dag aanbreekt, eenmaal op de grote morgen, dan zullen zij eerst opstaan. Uit hun graven. En dan zullen wij ons daarbij aansluiten, zegt Paulus. Wij die dan levend zijn. Blijkbaar dacht Paulus dat hij de wederkomst dus nog zou meemaken. In elk geval zegt hij, wij die dan levend zijn, zullen samen met die doden die opgestaan zijn, de Heere tegemoet gaan in de lucht en altijd bij de Heere wezen. Dus wees maar niet bang dat de doden achter zullen blijven. Nou denk ik niet dat ze echt dachten dat de doden dat zouden missen. Zij geloofden toch in de opstanding, in de opstanding der doden. Waar ze over in zaten, blijkbaar is of die doden niet later, nadat zij zelf zijn opgenomen, zullen worden opgewekt. Zodat ze elkaar net zouden missen. Is mijn uitleg, ik geef het voor beter, maar ik zie het niet anders. Zij zitten erover in dat ze hun geliefde doden dan net niet meer zullen zien. En blijkbaar zien ze er naar uit om hun geliefde doden weer terug te zien. Dat was ook een vraag van de jongelui. Zullen wij elkaar terugzien? Zullen we elkaar dan herkennen? Daar zijn niet veel teksten over, ik ben daar voorzichtig over. Maar deze tekst is wel een sterke tekst. Dan zullen wij levenden, zegt Paulus, samen met hen, Grieks, hama, sun, de Here tegemoet gaan. Samen met hen. De overlevenden, samen met de overledenen. Nou, dan zal het toch zeker ook wel herkenning wezen, dacht u niet? Als je samen de Here Jezus tegemoet mag gaan. Tussen haakjes hieruit blijkt hoezeer de eerste christengemeente de wederkomst verwachtte. Maranatha, dat moet u aanspreken in deze Maranatha-kerk. Maranatha is ons wachtwoord, Maranatha, Jezus komt. Ze dachten eerder aan de wederkomst dan aan de dood. Ik heb eens gelezen van professor Wisse, de beroemde prediker, dat hij ook hoopte de wederkomst nog te mogen meemaken. Waarom? Dan word je dus een heel ziekbed en een hele lijdensweg bespaard. Dan overkomt je geen ongeluk met de auto of onder de tram. Dan mag je zo de Heer Jezus tegemoet gaan, levend. In een punt destijds, wel veranderd, zegt 1 Korinthe 15, maar toch. Dan hoef je dus niet te lijden en te sterven. Het is professor Wisse niet vergund. Maar het verlangen is bijbels. In de eerste christengemeente dachten ze eerder aan de wederkomst dan aan de dood. En daarom zaten ze er zo over in dat er in die tussentijd mensen waren gestorven. Opa, oma, wie zal het zeggen, daar hadden ze niet op gerekend. Ze dachten dat de Heer Jezus spoedig zou komen en dat ze dan samen de Heer Jezus tegemoet zouden gaan. En nu waren ze bang dat die overledenen zouden achterblijven. Dat waren de vragen die ze in Thessalonica hadden. Niet over de tussentijd, maar over de grote dag. Over het wederzien. Het gaat hier natuurlijk over hen die in Christus zijn ontslapen. Het gaat hier wel over echte christenen natuurlijk. Daar gaat Paulus vanuit dat ze in Christus zijn ontslapen. En in die eerste christengemeente waren ze natuurlijk allemaal bekeerd. Anders zaten ze er niet. Paulus was daar wezen preken op de tweede zendingsreis. In 3 weken tijd was er een gemeente ontstaan. En Paulus zegt ook in het eerste hoofdstuk van deze brief, hoe God jullie bekeerd heeft uit de duisternis tot het licht. Overal is het bekend hoe jullie van de afgoden bekeerd zijn tot de levende God en Jezus op de wolken verwacht. Die eerste christengemeenten waren huisgemeenten. En daar was natuurlijk iedereen bekeerd. Anders zaten ze daar niet. Hoe zou dat nu zijn? De volkskerk is anders natuurlijk. In de Bijbelgordel waar ik tegenwoordig woon, gaan scharen nog naar de kerk. En je denkt, wat indrukwekkend. Maar bij u hier in de Randstad, en ik weet er ook alles vanuit Amsterdam en vanuit Delft, word je een kleine minderheid. En soms denk ik dan, de beste blijven over. Maar dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Dat vindt u zelf ook niet. En rest blijft over. En die rest, ik zal met u overblijven, een arm en ellendig volk, en die zullen op de naam des Heren hopen. Wat nu naar de kerk gaat, wie hier zitten vanmorgen, die komen toch niet uit traditie. Die komen uit verlangen. Toch? Uit behoefte. Om in het geloof versterkt te worden. Klopt dat? Maar ook in zo'n restgemeente zijn er altijd die nog buiten staan. En die worden bij deze dringend opgeroepen. om zich te bekeren tot de Heer. Laat u met God verzoenen. Zorg dat je niet echt achterblijft. Over achterblijven gesproken. Dat was mijn eerste punt. Waar zijn onze doden? En het tweede volgt daarop. Zij rekende meer met de wederkomst. Dus met de grote toekomst. En niet met hun, mag ik het zeggen, kleine toekomst. Zij leefden in wat wij noemen na-erwartung. De nabijheid van Christus werd verwacht. Was dat nou een vergissing? Paulus zelf verwachtte dat hier ook nog, blijkbaar. Maar in het Nieuwe Testament is dat echt normaal, hoor. In het apostolicum gaat het niet direct over de persoonlijke dood, maar over de wederopstanding der doden. Als Christus komt op de wolken. Meestal denken wij heel persoonlijk aan hoe iemand, als hij sterft, naar de hemel gaat. En dat mag. Maar denken wij wel eens aan de grote dag, dat de Heer Jezus komt en dat de aartsengel op de bazuin zal blazen. De grote toekomst. De wederkomst van Christus. Ja, zegt u, maar dat is toch aan het oordeel verbonden. En daarom kan ik daar ook niet naar verlangen. Je kunt toch niet verlangen naar het laatste oordeel? Hoe konden die eerste christenen nou van de Maranatha-roep leven? Nou, nu wordt het echt spannend. Want hier wordt helemaal niet over het oordeel gesproken. Paulus zegt, door het woord des Heren, dat de Heere zelf met een geroep zal komen, met de bazuin, en dat de doden opgewekt zullen worden, en dat we samen de Heere tegemoet gaan. En hij sluit af met, vertroost elkaar met deze woorden. Je hoort hier helemaal niets over het oordeel. Dat is hier buiten beeld. Hier wordt alleen gesproken over de opname. De opname van de gemeente. Het is een beetje een leerdienst vanmorgen. Maar weet u wat men daarmee bedoelt met die opname? In Maranatha-kringen leren ze een eerste wederkomst. Geloven ze dat Jezus eerst in stilte zal terugkomen? En dat hij dan de zijnen zal meenemen, maar dat de wereld dan door zal draaien. Het verkeer blijft gewoon doorgaan. En er is zelfs nog een herkansing in hun ogen, want straks, later, bijvoorbeeld na het duizendjarig rijk, dan zullen ze Christus zien komen om te oordelen. Zij leren twee wederkomsten. Wij niet, ik niet. Maar dit heeft mij altijd wel de ogen ervoor geopend, dat het positieve voorop staat. Dat Jezus komt om zijn bruid te halen. Dat Jezus komt om ons op te nemen. En dat het oordeel pas daarna komt als keerzijde. En dan kun je natuurlijk veel blijer uitzien naar de wederkomst van Christus, als hij alleen de zijnen komt ophalen. Dan worden wij, staat er, opgenomen, weggevoerd, vers 17, weggehaald, weggerukt. De gedachte van een stille opname komt van Darby en loopt via Voorhoeven naar Johan de Heer. En nog steeds zijn er mensen die in een eerste wederkomst geloven zonder oordeel. Misschien hebben jullie jongens en meisjes die film wel eens gezien. Left Behind. Achtergelaten. Je kijkt in een rijdend vliegtuig. Je ziet de mensen in hun stoelen zitten, maar ineens is er iemand verdwenen. Ze zoeken hem op het toilet, maar daar is hij ook niet. Maar zijn kleren liggen nog op de bank. En ineens beseft iemand, hij is opgenomen. Je kijkt in een gezin, in een huis. Mijn vader thuis komt aan het eind van de dag en de kinderen uit school. En dan is moeder er niet. En dan zoeken ze overal in dat huis naar moeder. Tot ze een brief vinden dat ze opgenomen is. En waarin dan man en kinderen aan God worden aanbevolen. Dat ze de Heere zouden zoeken terwijl hij te vinden is. Zo stellen zij zich dat voor. En zij beroepen zich daarbij op Matteüs 24. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Twee in een molen, twee in een huis, twee in een slaapkamer. De een wel, de ander niet. Ik heb in Amsterdam een meneer gekend die de sleutel aan zijn dochter gaf. En zei, als ik opgenomen word, meisje, dan heb je hier de sleutel, dan kun je in mijn huis. Zo beleven zij dat. Als je dat één keer gezien hebt op een film, dan laat dat toch niet na om indruk te maken. Left Behind, heet het. Maar is dat nu bijbels? Een wederkomst, een opname zonder oordeel? Het zou wel voordelen hebben. Het eerste voordeel is dat je dan naar de wederkomst kunt verlangen zonder dat meteen het oordeel over de anderen komt. Het tweede is dat Jezus dan spoedig kan komen, want de wereldzending hoeft nog niet rond te zijn, dat komt daarna. En de bekering van Israël ook, dat is een andere bedeling. En bovendien denken zij dan, dan mis je de grote verdrukking. Dan word je voor de grote verdrukking thuisgehaald. Er zitten voordelen aan deze leer. Laat het maar eens even op u inwerken als het u heel vreemd overkomt. Maar ik haast mij om te zeggen dat ik het niet bijbels vind. In deze vorm niet. Het hoofdstuk hierna gaat over de dag des Heren. Dat hoort erbij. Die komt als een dief in de nacht. Als ze zeggen vrede, vrede, komt er een haastig verderf, zegt Paulus. Dus Paulus bedoelde helemaal geen opname zonder keerzijde, zonder de keerzijde van de wederkomst. Er is maar één ongedeelde wederkomst. Maar dit heb ik van de Maranatha-christenen geleerd, dat Jezus eerst komt om de bruid te halen. En pas dan het oordeel zal gaan over de anderen. En daar zijn de gelovigen dan al niet meer bij. Dat zegt de apostel. Van een stille opname leest ik nergens in de schrift. Hier zegt Paulus toch ook in hoofdstuk 4. Dat er een geluid zal zijn van een bazuin. En dat de aartsengel zal neerdalen. Dat zal dus een publiek gebeuren zijn. Niet zomaar stilletjes in de nacht, dat deze en gene wordt weggeraapt en het leven weer gewoon doorgaat. Bovendien denk ik dat de Bijbel ook geen herkansing leert. Als Jezus wederkomt, is het beslist. Haast u om uw levens wil. Nu, zo gij zijn stem dan heden hoort. Wij leven nog in het heden der genade. En denk niet dat er nog een tweede kans komt. Dat lees ik nergens in de schrift. En dan op de grote dag zullen wij allen voor de rechterstoel verschijnen en aan dezelfde maat gemeten worden. Zegt Matteüs 25. Ik ben hongerig geweest, heb mij te eten gegeven. En dorstig geweest, heb mij te drinken gegeven. Ze weten van niks, maar ze deden het uit liefde voor Jezus. Zegt Jezus zelf. En de anderen, die wisten ook van niks, maar die hadden ook geen liefde tot Jezus. En tot het zwakke, en het gevangene, en het zieke, en het gebrekkige in deze wereld. Maar het oordeel zal strikt rechtvaardig zijn. Allen worden aan dezelfde maat gemeten. Ze zullen het herkennen, lezen wij. Dat heb je voor mij gedaan, zal de Heer Jezus zeggen. Voor zover gij dit de minste van mijn broeders hebt gedaan, hebt gij dat mij gedaan. Ze ontmoeten dus geen vreemden. Ze ontmoeten de heiland, die ze hier in dit leven hebben liefgekregen. Vertroost elkaar met die woorden. Gelovigen zullen geen vreemde God ontmoeten. Zullen geen vreemde Jezus ontmoeten. Augustinus zegt, stel dat je een kwestie hebt en je gaat naar de advocaat om hulp bij de rechter. En je hebt een goede advocaat gevonden. En die het voor je zal opnemen. Dan heb je daar vertrouwen in. Maar als je dan naar de rechter wordt geroepen, dan zit je daar toch in de beklaagdenbank. En als je dan zou zien dat de advocaat intussen benoemd is en aangesteld is als rechter, dan denk je, nee, maar nu is mijn zaak in goede handen. Mijn advocaat is mijn rechter geworden. Zo zal het zijn met allen die Christus verschijning hebben lief gehad. Wij zullen, broeders en zusters, geen vreemden ontmoeten. Onze advocaat hier zal dan onze rechter zijn. Dat kan niet meer misgaan. Het oordeel zal voor ons geen oordeel zijn. Maranatha, Jezus komt. Er is een lied dat zegt, zal ik jou daar zien? Een kinderlied. Maar een kinderlied zeggen we dan. Maar hier zegt Paulus, vertroost elkaar met deze woorden. Nieuwe vertaling, vermaant elkaar met deze woorden. Er zit ook een element van vermaning in. Zal ik jou daar zien? Wij zullen toch niemand missen op die grote dag. Er zal toch niemand echt achterblijven als de Heer Jezus wederkomt. Dat was mijn derde gedachte. De opname. Mijn laatste gedachte is de weerhouder. In de tweede brief komt Paulus terug op de wederkomst. Hij zegt, dan zal Christus recht doen aan al de zijnen. Die nu verdrukt worden, de verdrukte en de vervolgde kerk onder het kruis, die zullen straks recht gedaan worden. En met Christus meeregeren. Eindelijk zal er recht zijn. Die christenen hebben voor de leeuwen gegooid. Die christenen hebben verbrand. Die zullen nu voor de rechter verschijnen. En de rollen zullen worden op omgekeerd. Zegt Paulus. Maar, zegt hij, denk niet dat het nu al zo ver is. Er moet eerst nog het een en ander gebeuren. Zegt hij in 2 Thessalonicenzen 2. En dan zegt hij dat eerst de afval nog moet komen. En dat na de afval ook de zoon des verderfs nog zal komen. De afval en de antichrist. Het is niet zo, zegt Paulus, dat Christus elk moment kan komen. Er moeten nog vele dingen gebeuren. Hij komt er dus even op terug. Op die na-erwartel. Maar zegt hij, de antichrist wordt nog weerhouden. Tegengehouden. Er is iemand of iets die hem nog weerhoudt, gelukkig. Wij noemen dat de weerhouder. Dat is mijn vierde en mijn laatste punt. De weerhouder. Iemand zegt nooit van gehoord, dominee, weerhouder, wat is dat? Paulus zegt, dat weten jullie toch, dat heb ik jullie toch uitgelegd toen ik bij jullie was. Dat hoorde toen bij het ABC van het geloof. Er is iemand die hem weerhoudt. Er is iets dat hem weerhoudt. De kerkvaders dachten dan aan het Romeinse Rijk. De meesten denken aan de verkondiging van het evangelie. Eerst moet het evangelie alle volken bereikt hebben. De zending dus. De zending houdt de antichrist tegen. Loopt dat? Gelukkig ook maar. Volgt u de zending? Kent u een zendeling? Schrijf u wel eens een zendeling? De zending in deze wereld, die inmiddels wereldwijd is geworden. Het is bijna rond het evangelie. Jezus kan bijna komen. Maar de zending weerhoudt hem nog. Eerst moeten alle mensen bereikt zijn. Eerst moeten alle volken het evangelie hebben kunnen horen. En ook de rechtsstaat, denk ik, zal bij de weerhouder horen. Het Romeinse Rijk toen, de rechtsstaat nu, die de chaos weerhoudt. Want als de chaos losbreekt, dan kan de antichrist vrij spel krijgen. En dat weerhoudt God, gelukkig, althans hier nog bij ons. Een leerdienst vanmorgen. Daar had u misschien niet aan gedacht. Een leerdienst over sterven en dan. Een leerdienst over de wederkomst. Ik probeerde in te gaan op vragen van jonge mensen. Dat heeft mij wel verbaasd. Ik kreeg zo'n brief uit Nieuwekerk aan de IJssel. Of ik op al die vragen wil ingaan. Het is dus blijkbaar iets dat jonge mensen bezighoudt. Wat gebeurt er met je als je sterft? Die denken over het leven na dit leven. En daar ben ik blij om. Dat je niet bij de dag leeft. Dat jullie ook doordenken. Over sterven, begraven worden, het laatste oordeel, de wederkomst, de opname. Veel jongelui lezen dat over de opname. En dan worden wij geroepen daarop in te gaan. Zoals Paulus hier deed. Zo doe ik het op mijn manier vandaag. Ik ben er blij om. Maar één vraag stond er niet bij. Allemaal hoe vragen. Niet één wie vraag. En dat wou ik toch vanavond ook al zeggen. En dat zeg ik u vanmorgen. Je kunt alles willen weten over het hoe. Maar het belangrijkste is wie. Wie komt er in de hemel? Wie gaat er naar de hel? Wie is bereid? Wie kent de Heere Jezus? En dan eindig ik waar ik begonnen ben. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Het gaat erom dat wij, zeiden ze vroeger, tussen wieg en graf verzoening vinden met God. En als je tussen wieg en graf verzoening vindt met God, door onze Heere Jezus Christus, door zijn offer aan het kruis, door zijn opstanding uit de doden, door zijn wederbarende geest, dan hoef je er eigenlijk niet over in te zitten allemaal. Hoe zal het zijn als ik sterf? Hoe zal het zijn als hij wederkomt? Ik eindig dan met wat Augustinus zei. Als we dan ontdekken dat de rechter onze advocaat is die wij al lang in de arm hadden genomen. Dan hoeven wij niet bang te zijn voor morgen. Amen.